Nou, Remke loopt de studio uit en wij mogen even nakletsen. Ik vond het echt een heel mooi voorbeeld van iemand die iets meemaakt en dat heeft weten om te zetten in iets heel positiefs. En daarbij ook geslaagd is om het negatieve, de verbittering, te vermijden. Eigenlijk heel knap. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, precies wat je zegt, maar ook gewoon een heel mooi concreet voorbeeld. Hè? Negatieve emoties laten gaan en dan iets goeds mee doen. Het klinkt heel, heel wollig en iets wat je, hè, bijna op een tegeltje op de wand. Maar juist door de concrete voorbeelden en hoe ze zo mooi haar eigen levensloop langs haar carrière legt, vind ik het een prachtig rond verhaal en een ontzettend fijn mens.
Ja, en hele concrete oplossingen. Wat leuk, die stokfoto's. Ik vond het echt super concreet en heel erg on point. Leuk.
Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu eens geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel en in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
Ja, Wessel, daar zitten we dan, het derde seizoen van De Zorg Laten Werken. En vandaag zitten we aan tafel met Remke van Staveren, psychiater. En er is nog meer over jou te vertellen dan alleen dat je psychiater bent. Maar daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. En wij beginnen natuurlijk met het vaste ritueel aan het begin van de aflevering. Want Wessel, wat heb jij deze week opgelost?
Ja, best veel. Ik moest eigenlijk had ik een harde tijd om te kiezen. Maar ik heb iets gekozen dat voortkomt uit het bedrijf, want dat is leuk, denk ik. En dat gaat eigenlijk over samenwerken. We kwamen erachter dat we bezig zijn om een leuke avond te organiseren, een awardshow. Ik zal verder niet te veel in detail treden. Maar toen kwamen we erachter dat eigenlijk een ander initiatief ongeveer hetzelfde deed. Ja, toen dachten we, shit, dat overlapt misschien wel een beetje. En in plaats van dan onze plannen af te zwakken of de concurrentie aan te gaan, hebben we ze gewoon opgebeld en gevraagd van, hey, zullen we het anders samen doen? En de reactie was eigenlijk heel erg leuk. Dus over een klein maandje is het zover. Gaan we samen een award uitreiken. En daar kijk ik heel erg naar uit.
Tof, dus een win-win oplossing voor alle partijen.
Ik denk het wel, ja. Het moet nog goed gaan, hè. Maar voor nu is de sfeer goed. Ja, leuk. Anna, dan ga ik jou aankijken. Wat heb jij opgelost deze week?
Ja, ik had weer een hele praktische Wessel. Eigenlijk niet van afgelopen week, maar de week daarvoor. Ik heb namelijk een nieuwe fietscomputer voor op mijn racefiets. Ik hou erg van fietsen. En tot nu toe deed ik dat navigeren deed ik op het schermpje van mijn horloge. Volgens mij heb ik in eerdere seizoenen zelfs verteld dat horloge op een gegeven moment het navigeren daarop een upgrade was. Want daardoor verdwaalde ik niet meer. Maar nu werd het probleem dat schermpje eigenlijk te klein was. En dan miste ik alsnog de afslag of kon ik het niet goed zien. Dus ik heb mezelf getrakteerd op een prachtige nieuwe fietscomputer, een Garmin. En die zorgt ervoor dat ik nooit meer de verkeerde afslag neem.
Wat jammer. Nooit meer verdwalen, geen avontuur meer.
Ja, dus dat is weer het nieuwe probleem waar ik weer een oplossing voor kan gaan bedenken. Hoe ik nou nog ooit kan verdwalen met zo'n goede fietscomputer.
Ja, misschien kan je hem af en toe thuis laten. Ja.
Oeh, dat is wel heel uitdagend. Remke, ik kijk even naar jou.
Ja.
Wat heb jij deze week opgelost?
Ja, dat vroeg je mij. Vanochtend stuurde je me een appje, weet ik. Van kom met een oplossing voor iets. Ik dacht een oplossing. Ik heb helemaal geen problemen. Maar natuurlijk heb ik die wel. En als psychiater denk ik heel vaak over wat is mentale gezondheid en hoe kunnen wij dat verbeteren? Hoe kan ik het voor mezelf ook verbeteren? En ik moest weer meteen aan je appje denken. Want als ik een appje binnenkrijg, dan zie ik zo'n melding, zo'n eentje. En dan een twee en een drie. En vanochtend was ik een uurtje zwemmen. En na een uurtje zwemmen had ik 17 meldingen voor LinkedIn. 3 nieuwe mailtjes. En ik geloof een stuk of 14 tweets. En dan ben ik zo nieuwsgierig. Oh, dat moet ik zien. Dus ik ga dat allemaal bekijken. Terwijl ik me eigenlijk nog in het kleedhokje sta. En toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk ook niet goed voor mij. Ik raak er gestrest van. Dus de oplossing daarvoor is eigenlijk heel simpel. Ik heb de meldingen uitgedaan.
Kijk,
ja.
Wauw. Dus ik had vanochtend eigenlijk nog mazzel dat je de melding kreeg van mijn appje op het laatste moment.
Nou,
want met deze oplossing had je die misschien niet meer op tijd gezien. Goede oplossing. Hey Remke, van harte welkom natuurlijk bij ons in de studio. Ik zei net in de introductie al dat jij psychiater bent. Ooit was je huisarts en toen de switch gemaakt naar de psychiatrie. denk dat als mensen jouw naam horen, dat dat eigenlijk al wel een belletje doet rinkelen. Hè. Wij kennen jou in ieder geval van heel actief zijn in de media en ook op social media. Waar je eigenlijk hard maakt voor de nieuwe GGZ, hè, een veel openere GGZ. En we vinden het ontzettend tof dat je hier vandaag bij ons bent om daarover te praten. En een van de concrete oplossingen die ons opviel, want dit is natuurlijk een podcast over oplossingen, was jouw project rondom het uitbannen van stokfoto's in de GGZ. Zou je daar eens wat over willen vertellen?
Nou, zeker. Ja. Kijk, ik zit veel op de social media en dat doe ik al jaren. En al jaren zie ik precies dezelfde foto's voorbij komen als het over de GGZ gaat. En tot nu toe was dat niet mals. We zien altijd prikkeldraad, we zien isoleercellen. We zien mensen in isoleercellen, in beenklemmen zelfs. Mensen met hoodies in een donker hoekje op de grond. Dat moet dan de GGZ verbeelden. Of iemand op de sofa, wat we natuurlijk ook al jaren niet doen. In de psychoanalyse zitten mensen ook weer gewoon op een stoel. En op een dag zag ik alweer die stokfoto's voorbij komen. Gewoon weer precies dezelfde. En toen dacht ik, maar nu is het klaar. Het is klaar. Hier gaan we wat aan doen. Ik eigenlijk. Want wie dan, hè? Dus ik ben een petitie begonnen. Stop stigmatiserende stokfoto's in de GGZ. En daar kwam overweldigend reactie op ook. En vervolgens speelde zich eigenlijk in de coronajaren, in de lockdown. En er meldde zich een fotograaf, Roos Kolen. En Roos vertelde dat zij degene was die ooit die oorspronkelijke stokfoto's had gemaakt. Een jaar of 10 geleden in een forensische kliniek, de Voenselse Poort. En dat tot haar verdriet die inderdaad steeds weer werden gebruikt voor de GGZ. En zij stelde voor om op vrijwillige basis nieuwe foto's te maken. En die hebben we opgenomen in de ANP Beeldbank.
En die worden ook gebruikt nu in plaats van de oude stokfoto's?
En die worden gebruikt. En GGZ-instellingen hebben ook zelf foto's gemaakt. En die worden ook gebruikt. Maar in ieder geval zie ik die stokfoto's, die afgelikte beelden van de prikkeldraad, die zie ik bijna niet meer.
En zou je, het is misschien een beetje een open deur, maar waarom is stigmatisering een probleem? Wat raakte jou er zo in? Waarom moest het opgelost worden?
Ja, goede vraag. En die stellen mensen mij vaker van hoe verschilt dat van een cliché? Een cliché is hetzelfde beeld wat telkens weer gebruikt. Maar in de GGZ hebben we echt last van stigma, van brandmerken, betekent dat letterlijk. En dat probleem is tweedelig. Het eerste, het belangrijkste, is dat mensen die in psychische nood zijn, dan misschien ook denken van, ik ga me niet melden bij de GGZ, want straks beland ik in een isoleercel of krijg ik beenklemmen om of achter het prikkeldraad. Dus dat is echt heel erg kwalijk, omdat het misschien mensen die in nood zijn weerhoudt om hulp te zoeken. En het andere is, voor mensen die werken in de GGZ, ga je daar werken? Wil je onder deze omstandigheden? Het is gewoon niet goed in de beeldvorming. Het is ook geen realistische beeldvorming.
En hoe is het dan ooit gekomen? Dat als het helemaal niet realistisch is, want je zei net, de fotograaf van die oorspronkelijke serie, die heeft toen ook contact met jou opgenomen. Hoe is die oorspronkelijke serie zo gemaakt? Wie had dat bedacht, dat het beeld van de GGZ moest zijn?
Zij is op zoek gegaan naar een GGZ-instelling die haar ook wilde ontvangen. En op zoek gegaan ook naar patiënten die op de foto wilden. Dat heeft de instelling gezegd van dat kunnen we niet doen. Want iemand kan dan na een aantal jaren daar ook spijt van krijgen. En toen hebben ze wat figuranten genomen. Onder andere de jongen in de hoodie. Oranje hoodie die je keer op keer op dezelfde foto ziet. En daar heeft ze een aantal foto's genomen. En het maken van beelden in de GGZ is best lastig.
Ja, die jongen is jou misschien ook wel dankbaar door jouw interventie. Heb je die nog wel eens gesproken?
Nee, dat niet.
Okay. Hey, wat ik wel interessant vind aan wat je vertelt net, is dat je aangaf op een gegeven moment, volgens mij gebruikte je woorden, toen kon ik het niet meer aanzien. Ik wilde dat het echt ging veranderen.
Ja.
En toen zei je, ik ging niet naar anderen kijken, maar ik ging het zelf doen.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk een hele mooie reflex. Kan je daar iets over vertellen?
Ja. Ja, fijn dat je dat zegt, Wessel. Want inderdaad, dat klopt wel. Ik denk dat we heel snel geneigd zijn om te kijken van ja, wie gaat dat oplossen? Dat je gaat klagen bij je leidinggevende. Dat je ergens een commissie voor opricht. Maar ik denk dat wij in de gezondheidszorg gewoon veel meer zelf kunnen aan dingen. Ik denk dat wij onze invloed echt onderschatten. En dat je als je een beetje creatief te werk gaat en hulp vraagt aan anderen, dat je heel veel kunt bereiken.
Zit dat ook in jouw aard, dat je zelf iets wil doen? Of heb je die andere route ook wel eens bewandeld, waarbij je anderen om hulp ging vragen en het veel op een andere manier aanpaste?
Ja, het zit wel heel erg in mijn aard hoor, om zelf actie te ondernemen. Het liefste doe ik dat samen. Dus natuurlijk vraag ik ook hulp van andere mensen. Zoals Parnassia, GGZ, die toen hebben geholpen om die nieuwe foto's te maken en de fotografen. Dus dat is fijn dat mensen zich aanbieden dan. Je kan de dingen niet alleen oplossen, maar er moet wel één initiator zijn.
En Remke, ik denk een ander voorbeeld. Je hebt een aantal boeken geschreven. Het meest recente boek heb je hier toevallig ook op tafel liggen. Minder slikken, dat gaat over het afbouwen van psychofarmaca. Mm. Dat is wat mij betreft ook wel een voorbeeld waarbij je zelf hebt gezorgd voor een hele concrete oplossing voor een probleem wat je signaleerde. Kan je iets vertellen over wat de aanleiding was voor jou om dit boek te schrijven?
Ja, dit was ook een probleem wat al jaren en jaren speelt. Ik heb op verschillende plekken in de GGZ gewerkt. Eigenlijk bijna altijd in de ambulante, wat chronische setting. En ik zie dus ook chronische patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen die heel veel verschillende psychofarmaca slikken. Als ik de richtlijnen er dan bij hou, denk ik, ja, maar dit is niet rationeel. En bovendien kan het heel veel iatrogene schade geven. Hoe zit dat? En wie bouwt er dan af? Het lijkt wel, en dat zeggen patiënten ook tegen mij, het lijkt wel alsof er steeds een pil bij komt en eigenlijk zelden wat afgaat. Wie durft er af te bouwen? En dat geeft heel veel spanning, want mensen zijn dan eindelijk stabiel op medicatie, zoals dat dan heet. En als je gaat afbouwen, ja, dan wordt het spannend, want dan iemand klachten terugkrijgen, waarvan we nu weten dat is voor een deel ontwenningsklachten en niet zozeer een terugval. Maar die mensen lijden er echt onder. En ook hier dacht ik op een gegeven ogenblik, er moet iets. En er was eerlijk gezegd al een beweging gaande in wat wij dan noemen descriptie, dus dat je gaat afbouwen. Daar was steeds meer aandacht voor. Maar onvoldoende. En ik merkte ook dat patiënten heel erg zaten met die vraag van hoe kan ik het beste afbouwen? En toen dacht ik, nou, dan duik ik in de literatuur en ik duik online om te kijken wat daarover bekend is. En ik schrijf daar een boek over voor patiënten zelf, dus een publieksboek.
Ja, zodat, dat valt echt op, vind ik, aan de toon van het boek. Het is heel erg geschreven in een taal die elke leek kan bedenken. Mm-hmm. En daardoor heel erg toegankelijk, denk ik, voor iedereen die hier meer informatie over wil. En dat is dus ook een bewuste keuze geweest, dat je het voor patiënten hebt geschreven en niet zozeer voor collega's? Of hoe zie je dat?
Ja, dat is een bewuste keuze. Dat is vooral omdat mensen echt die hulp nodig hebben nu. We kunnen niet wachten. Op dit ogenblik worden er wereldwijd allerlei onderzoeken gedaan naar hoe je dat wetenschappelijk het beste kunt doen. Maar dat gaat nog jaren en jaren duren. En daar kunnen we niet op wachten.
Dus de patiënten zijn, als ze dit boek lezen, een stuk wijzer over het afbouwen. Hoe hebben jouw beroepsgenoten eigenlijk op dit boek gereageerd?
Verrassend positief. Ja, ja, echt verrassend positief.
Fijn.
Van de week kreeg ik nog een recensie, of het boek kreeg een recensie van De Jonge Psychiater. Dat is een club jonge klaren die toch vrij kritisch zijn over het algemeen. Die vonden het een boek geschikt voor onze patiënten, maar ook voor huisartsen, voor artsen in zijn algemeenheid. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Het is echt goed ontvangen.
Yeah. Ja, leuk. Ook veel voorbij zien komen in de media, het boek. En al deze, we hebben het gehad over die stokfoto's, nu over dit boek. En we noemden net al even, jij staat voor een soort nieuwe GGZ waarin je wil dat dingen anders gaan dan dat ze nu gaan. Kan je iets vertellen over die beweging of wat een beetje het overkoepelende is wat al jouw projecten delen?
Ja, ik denk zoals zo vaak, heeft het ook wel te maken met mijn persoonlijke geschiedenis. Ik ben ooit begonnen als patiënt in de GGZ. Toen ik 18, 19 was, heb ik een zeer ernstige depressie gehad. Eigenlijk een reactie op mijn jeugd, zoals dat zo vaak gaat. Mijn ouders hadden een enorme vechtscheiding. En tot overmaat van ramp herkenden ze beide in mij de ander. Dus dat, ja, dat maakte dat ik op mijn 18e, 19e heel erg de weg kwijt was. Depressief werd, een jaar uitviel ook. Want ik was al gestart met de studie geneeskunde. En hulp zocht bij de GGZ. En ja, dat is niet zo'n hele fijne ervaring geworden. Maar sowieso was ik ernstig depressief. Maar ik wist ook niet precies. Er werd mij niet verteld wat er zou gebeuren. Er werd me niet verteld wat ik mankeerde. Wist ik veel dat ik een depressie had. Daar had ik toen nog geen woorden voor. En toen ik na 9 maanden spontaan herstelde. Toen dacht ik van nou, ik ga lekker weer aan de studie. Daar had ik reuze zin in. Maar wat ik ook doe met die studie, ik ga never en nooit niet psychiater worden. dus dat is mijn ervaring eigenlijk met de GGZ. En dat heeft mij wel heel erg gevormd.
Ja. Want je zegt, ik vond toen eigenlijk in de GGZ totaal niet wat ik op dat moment nodig had. Wat had je graag gewild dat ze jou op dat moment boden? Wat had je wel nodig gehad van de GGZ als patiënt op dat moment?
Ja, dat is heel, heel erg lastig als je ernstig depressief bent om dat te verwoorden van wat je dan precies nodig hebt. Ik denk ook niet dat het is jaren en jaren geleden dat mij die vraag is gesteld van wat heb je nodig. Tegenwoordig vragen we dat iedereen. maar in het nazien denk ik dat het heel goed was geweest als ik niet als patiënt werd aangemerkt, maar dat dit echt als een gevolg van een moeilijke periode in mijn jeugd, als gevolg van die vechtscheiding tussen mijn ouders en dat we als gezin misschien een gesprek hadden gehad, dat heel erg geholpen zou hebben.
Ja, dus dat er ook überhaupt uitleg was geweest over wat er aan de hand was of het achterliggende mechanisme, zodat er ook dat je een patiënt meeneemt in wat er gebeurt in ziekte
dat
en
sowieso.
Herstel.
Ja, dat sowieso.
Neem je de behandelaren uit die tijd iets kwalijk? Ik hoor dat overigens helemaal niet in je verhaal, maar ik wil dat eigenlijk even toetsen.
Nou, toch wel iets. Want ik weet, ik heb dit, wat ik bij aangeboden werd, weet ik nu, omdat ik nu weet hoe het heet, is psychoanalyse. En ik weet dat die dame die mij in behandeling nam, die vertelde mij van, joh, het werkt als volgt. Jij mag vertellen wat bij je opkomt. En daar gaan we mee werken. En vervolgens hield ze haar mond. En ik was heel ernstig depressief. En ik zat daar in die stoel. En ik dacht, ja, wat kan ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Wat is belangrijk genoeg om te zeggen? Ik werd heel erg angstig ervan. Ik was ontzettend somber. Het was eigenlijk een wonder dat ik mijn bed uit was. En daar zat überhaupt, zo somber was ik. Ik wist echt niet wat te zeggen. Ik heb een uur gezwegen. En de volgende week weer een uur gezwegen. En de week daarop weer een uur gezwegen. En het was de hel. En ik dacht, nou, als dit. Ik trek dit niet. En toen heb ik tegen haar gezegd, want zij zei na een uur van tijd is om. En ze draaide zich ook letterlijk om. Keek naar buiten. Keek mij niet aan. En toen zei ik tegen haar, ik trek dit niet. Dit kan ik niet. Als we zo doorgaan, ik kom dan volgende week niet meer. En toen zei ze, ja, dat zal wel. En, nou, ik ben daar weggegaan en ik ben daar gewoon niet meer teruggekomen. En er werd ook niet meer gebeld of zo van waar blijf je of hoe is het met je? En daarvan denk ik van nou, dat had echt wel beter gekund.
Ja. Heb je jaren later nu begrip voor hoe dat gegaan is? Of kan je dat nog steeds niet helemaal plaatsen?
Nee, ik kan het eigenlijk niet plaatsen. Nee. Ik wil zelf niet zo een psychiater zijn. Ik wil niet zo met mensen omgaan. Natuurlijk maak ik ook fouten. En zeg ik ook wel eens iets wat niet... Ja, dat doen we allemaal. Maar dit had echt wel beter gekund. En het gaat tegenwoordig ook beter. Hè? Dus dit zijn echt dingen waar we aandacht voor hebben.
Ja. Klinkt heel erg alsof de menselijkheid erin ook een beetje ontbrak. Dat het iemand was die heel gericht was op zo'n manier wil ik het doen. En niet open stond voor jou als mens. Maar meer op het protocol of de behandeling die zij voor ogen had.
Ja, en dat was in die tijd ook zo. Hè? En we hebben het echt over nu pak en beet. Wat is het? Hoe oud ben ik inmiddels? 40 jaar geleden. Bijna. En de tijden zijn gelukkig heel erg veranderd. We overleggen nu echt met patiënten, die we inmiddels trouwens ook cliënten noemen. En daar overleggen we van wat is het beste voor jou? Wat heb je nodig op dit moment? En we doen dat in gezamenlijke besluitvorming. Ja.
Ik vroeg net al een beetje naar of je haar iets kwalijk neemt. En dat vind ik een interessante vraag, omdat soms als je in je leven iets meemaakt, dan ga je er vervolgens alles aan doen om dat in terugwerkende kracht te herstellen. Nou lijkt dat bij jou, als je even heel plat kijkt, misschien ook wel aan de hand te zijn. Ga ik zo vragen. Maar dan helpt het wel om dat vanuit een positieve motivatie te doen. Dus als je dan heel negatief blijft over die eerste ervaring, dan kan je daar ook een beetje in verdwalen.
Ja.
En helpt het soms om die persoon te vergeven.
Zeker.
Kan je een beetje volgen waar ik naartoe wil met
absoluut.
De vraag?
Ja. Ja, natuurlijk.
Heb je dat kunnen doen? Heb je haar kunnen vergeven? Dat zij onder de heersende behandelnormen toen heeft gehandeld naar het beste van haar kunnen?
Zeker, absoluut. Ja. Ja.
Dus je bent niet verbitterd geworden?
Nee, absoluut. Nee, ik snap waar je heen wil. Ja. En dat heb ik natuurlijk ook in een veel groter verband mijn ouders vergeven. Want de dingen lopen zoals ze lopen. En zo gaat dat. Je moet op een gegeven moment loslaten. Je moet verder. En je moet de lering uittrekken, denk ik dan. Maar zeker, dit is natuurlijk een voornemen wat we allemaal hebben van hey, ik wil het straks beter doen.
Ja.
Beter dan mijn ouders.
Beter dan mijn opleiders.
Beter dan mijn vroegere behandelaar.
Ja.
Maar zeker, het moet geen negatieve motivatie worden. Nee. Het moet echt een motivatie worden van de goede zorg. We willen de beste zorg leveren.
Precies, en daar heb ik een vervolgvraag op. Want hoe heb je dat gedaan? Want dat is natuurlijk de truc. Heel veel mensen maken iets mee en vervolgens willen ze dat omzetten in iets positiefs. En de wereld een stukje beter maken. Op dat plek waar het bij hun pijn heeft gedaan. Hoe heb jij dat gedaan?
Ja, ik heb eigenlijk gebruik gemaakt van het talent wat ik heb. Is een groot woord. Ik zet het een beetje tussen haakjes, talent, in alle bescheidenheid. Maar ik kan goed schrijven. Ik vind dat ontzettend leuk om te doen. En dacht, als ik de GGZ wil verbeteren, laat ik dan daar beginnen. En gaan schrijven van hoe kunnen we eigenlijk werken met compassie en zelfcompassie. Ik bedacht van, dat noem ik eigenlijk dan de Hart voor de GGZ. Daar een boek over geschreven, onder die naam ook, Hart voor de GGZ. En gedacht van, dan gaan we met z'n allen de schouders onder zetten. En ik heb mijn grote leermeester gebeld. Eigenlijk precies wat je net vertelde aan het begin van deze podcast. Van hem gebeld en gezegd, dat is de hoogleraar Jim van Os, die heel erg staat voor een nieuwe GGZ en gelijkwaardigheid, openheid. En Jim zei, je gaat een symposium Hart voor de GGZ houden. Je wil mij dus als spreker, maar toevallig houden we diezelfde week ook, ook een symposium. En dat noemen we de nieuwe GGZ. En ik was even, net als jij, dacht ik, dat komt echt slecht uit. Dat is een soort concurrentie met elkaar. En meteen dacht ik ook maar wacht eens even. We zijn eigenlijk met hetzelfde bezig. Wat een ongelooflijk leuk toeval. En toen zei ik tegen hem, weet je wat? Dan kom jij op ons symposium spreken. En ik kom naar jullie symposium. En hou daar een workshop. En dan noemen we dit de week van de nieuwe GGZ. Dat was in 2016. En sindsdien zijn we daar eigenlijk mee bezig.
Want ik wil nog wel even één stapje terug. Want je zei net van toen je uit die depressie raakte en weer verder ging met je studie, had je daar heel veel zin in. Maar één ding wist je zeker, je ging nooit van je leven psychiater worden. Nou heb je een tussenstap gemaakt, want je bent ook huisarts geweest. Maar uiteindelijk ben je toch psychiater geworden. Kan je iets vertellen over dat proces? Wat heeft je van gedachten doen veranderen?
Kijk, huisarts zijn, het was echt een geweldig vak. Maar ik merkte als ik een minuut of 10 had per patiënt. En telkens dacht ik van ja, maar na 10 minuten kom je eigenlijk een beetje waar je zijn moet. Het gesprek is te kort om tot de kern van het probleem te komen. En daar liep ik toch tegenaan. En toen dacht ik van ja, het is wel ongelooflijk boeiend om verder te gaan dan dat. En je bezig te houden met de psyche, met de mens, met het verhaal zelf. En toen ben ik toch op latere leeftijd de opleiding tot psychiater gaan doen.
En was die aversie tegen de psychiatrie toen een beetje afgevlakt of verdampt? Of was dat echt iets waar je nog doorheen moest voordat je zelf psychiater kon worden? Of
nee,
worden?
Ik vond het eigenlijk van begin af aan echt een fantastisch leuk vak. Echt ongelooflijk boeiend, die hele opleiding boeiend. Alle literatuur moest heel veel, je moet heel veel lezen om psychiater te worden. En allemaal even leuk eigenlijk. En al die verschillende richtingen. Het is zo'n veelomvattend vak eigenlijk. Dat van begin af aan voelde ik me er heel erg in thuis.
Wat leuk eigenlijk om te horen. En ik stel me dan zo voor dat je, omdat je best wel een eigen idee had over hoe geestelijke gezondheidszorg zou geleverd moeten worden, dat je ook een kritische student was. Is dat zo?
Ik ben ook wel een beetje bang om boven het maaiveld uit te steken. Dus ik dacht wel, oh, dit kan wel beter. Maar het is niet zo dat ik van begin af aan ook aangaf van dit kan beter. Of nee, dat nou ook weer niet.
Je had
nee.
echt wel wat jaren nodig om dat zelfvertrouwen misschien wel op te bouwen om je uit te spreken.
Ja, en nog hoor. En nog denk ik van, oh, wie ben ik om dit zo te zeggen? Of, ja.
En dan toch 5 of 7 boeken schrijven? Dat vind ik toch.
Ja, maar schrijven is toch iets heel anders. Hè? Want je zit gewoon in de eenzaamheid van je eigen kantoortje. Dus dat is heel wat anders. Maar als ik erover moet spreken, ja, dan dat vind ik wel heel lastig hoor. Dan ben ik echt super zenuwachtig.
Ja. En hoe zit dat met social media? Want dat maakt natuurlijk ook wel een groot deel uit van jouw arsenaal wat je hebt, hè? Om een boodschap te verspreiden. Of bijvoorbeeld met die stokfoto's, dan reageer je als er toch weer een foto wordt gebruikt die stigmatiserend is. Ik zag vandaag een mentale schijf van 5 voorbij komen op LinkedIn. Hoe voelt dat gebruik van social media dan voor jou? Is dat ook je hoofd boven het maaiveld uitsteken of voelt dat meer als schrijven?
Ja, het voelt meer als schrijven, maar het is toch ook heel erg je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Je moet wel tegen een stootje kunnen, want je krijgt natuurlijk heel veel repliek en kritiek en feedback, noem ik het dan maar. En dan moet je tegen kunnen en dat is heel erg oké.
Okay. Ja.
Hoe komt het dat jij daar tegen kan? Wat pas je toe?
Het is toch een kwestie van omdenken. Hè. Je hoorde het me net ook doen. Kritiek is eigenlijk ook feedback. En ik ben altijd wel blij als mensen dingen laten weten. Want dan krijg ik ook weer een ander perspectief. Denk ik, oh ja, zo kan je het ook zien. Het enige waar ik niet tegen kan is als mensen heel persoonlijk worden en op de persoon gaan reageren. En ik heb op een gegeven moment met mezelf afgesproken, weet je wat, dan kan ik ook gewoon blokken. En dat doe ik dan.
Ja.
Ja.
Dat is een goede tip misschien voor anderen die luisteren. Ja, blokken kan dus gewoon.
Ik ben ook wel nieuwsgierig, want ik ken jou, Remke, als iemand die inderdaad heel geduldig is en ook wel zacht van aard, als ik het zo mag zeggen. Dat bedoel ik als compliment. Maar ben je dan ook wel eens op social media, want dat kan er gewoon echt wel hard aan toe gaan, ook uit je slof geschoten naar iemand? Dat je zelf een reactie plaatst waarvan je dacht, dat had ik achteraf niet moeten doen of dat paste eigenlijk helemaal niet bij me?
Dat heb ik wel eens. Tuurlijk heb ik dat wel eens. En dan krijg ik koude voeten. Denk ik, oh nee, dat is niet oké. En dan probeer ik het nog te verwijderen. Nog voordat iemand het gezien heeft, hoop ik. Of vroeger maakten mensen daar screenshots van. En dan gingen ze alsnog. Nee, natuurlijk. Af en toe word ik ook wel boos om wat er voorbij komt. Maar nogmaals, dan gaat het vooral om als mensen reageren op de persoon en niet op de zaak.
Ja. Dus we zitten eigenlijk, je hebt heel mooi verteld hoe je vanuit een eigen persoonlijke ervaring, vanuit een moeilijke jeugd en een psychische kwetsbaarheid, zelf die GGZ van binnenuit hebt leren kennen. En aanvankelijk dacht, hier wil ik nooit meer iets mee te maken hebben. En daar uiteindelijk wel in gegroeid bent als professional. En daar nu een soort beweging op zet, de Hart voor GGZ. Wat ligt er voor jou in het hart van de Hart voor de GGZ? Waar gaat het nou om in die beweging? Wat wil je bereiken?
Ja, waar het om gaat is dat, dat wij ook goed voor onszelf en voor elkaar zorgen. En ik denk dat de hoofdmoot is, dus werken vanuit compassie. Zorgen voor een ander begint bij zelfzorg, begint bij die zelfcompassie. En dit is iets waarvan ik denk dat we dat jarenlang verwaarloosd hebben. Te weinig aandacht hebben gehad voor onszelf en voor elkaar. En onszelf dan voorbij lopen. En ik denk ook nu in de nabije toekomst, of zelfs in de wat verdere toekomst, dat heel veel aandacht gaat moeten krijgen. Omdat we met steeds minder mensen steeds meer zorg gaan moeten leveren.
Maak je je zorgen daarover?
Ja, daar heb ik echt wel zorgen over. Want ik merk aan mezelf ook dat ik af en toe er moe van word. En eraan denk om andere dingen te doen. Ik noem dat maar even eufemistisch. Dan ga ik pannenkoeken bakken. Mm. Ga ik natuurlijk niet, want ik maak heel beroerde pannenkoeken. we moeten goed voor onszelf en voor elkaar zorgen. Zodat we behouden blijven voor ons vak.
Is dat, vind je dat iets wat je als individu voor jezelf goed geregeld moet hebben? Of zie je dat veel meer op institutieniveau, vanuit werkgeversniveau? Waar ligt de grootste potentie?
Ja, ik vind beide. Je moet goed voor jezelf zorgen. Maar natuurlijk moet een werkgever en moet zo'n GGZ-instelling of waar je ook werkt, moet ook goede condities bieden. Ik heb daar een mooi voorbeeld van als het mag. Maar op de eerste dag van mijn werk als psychiater kwam ik hartstikke enthousiast. Met mijn tas meldde ik me bij de balie. En ik kwam er al snel achter dat ze niet wisten dat ik zou beginnen. Dat ten eerste. En dat ik allemaal accounts op mijn meisjesnaam had gekregen. Terwijl ik gebruik de naam van Staveren, de man van mijn echtgenoot en van mijn zoons ook inmiddels. En niet de naam Boer, mijn meisjesnaam, waar ik verder geen moeite mee heb. Ik heb daar geen afstand van genomen. Maar dit is een keus die ik kreeg toen ik trouwde. En toen dacht ik van, nou, vind ik wel mooi. Neem ik zijn naam aan. Maar de GGZ-instelling dacht daar anders over. En die stonden erop om me Boer te noemen. En die hadden een e-mailaccount op Boer. En die hadden een inlog op Boer en die hadden alles op Boer gezet. En toen ik daarover belde, werd mij gezegd dat het onmogelijk was om dat weer te veranderen. Omdat, want ik vroeg door, hoe kan dat nou? En toen zeiden ze, ja, maar straks gaat u scheiden. Dan moeten we alles weer omzetten. En wat ze ook zeiden, straks wil iedereen zijn eigen naam kiezen. En toen zei ik, ja, maar als een patiënt bij u komt en zegt van ik wil niet mijn vaders naam dragen, wat zegt u dan? Ja, dan veranderen we dat natuurlijk. Dus u doet het voor een patiënt wel, maar voor uw eigen medewerker niet. Ik mag niet als medewerker kiezen hoe ik genoemd wil worden. Heel exemplarisch voor hoe er met personeel wordt omgegaan.
Ja. Heb je dat overigens opgelost? Of,
Ja, dat heb ik geleerd. Dus dat lukte die eerste werkgever niet. Maar toen ik bij een volgende werkgever ging, heb ik van tevoren gezegd, luister, jullie gaan me misschien mijn meisjesnaam geven. Dat wil ik niet. Van Staveren. Kreeg ik weer mijn meisjesnaam. Dit is een keer of 5, 6, 7 keer gebeurd bij verschillende instellingen. En op een gegeven moment zei ik, oké, dan kwam ik een eerste dag. En dan merkte ik, hé, daar heb je de naam Boer weer. En dan belde ik op met personeelszaken. Ik zei, oké, ik vertrek nu weer. En ik kom pas weer terug als jullie het veranderd hebben. En meestal binnen het uur
kon het opeens wel.
Wat leuk. Ja. En soms als mensen heel oplossingsgericht zijn, dan komen ze, als ze iets opgelost hebben, ook weer een nieuw probleem tegen.
Ja.
Je moet grinniken. Herken je dat? En kan je een voorbeeld geven?
Ja, het is leuk dat je dat vraagt. Maar het nieuwe boek, het Minder Slikken boek, mm-hmm. Heeft heel veel in beweging gebracht. Een beweging die al op gang was. Maar wat ik nu merk is dat ik dagelijks mailtjes, appjes, DM'tjes krijg van mensen, van patiënten die heel graag willen afbouwen, nul op het request krijgen, niet weten wat ze moeten doen en mij vervolgens hun hele levensverhaal gaan vertellen met vragen erbij hoe ze kunnen afbouwen. En dat is niet te behappen eigenlijk voor mij om daaraan te beginnen. Het is, ik vind het sowieso geen goede zorg om op grond van een vraag maar iets te roepen van doe dit of dat. Dat is niet goed natuurlijk.
Nee.
Dus dat is wel een nieuw probleem.
Heb je al een oplossing in gedachten? Of moet het nog even weken?
Ja, ik vind eigenlijk dat we met z'n allen deze oplossingen moeten oppakken. Dus dit is echt een taak aan huisartsen, een taak aan psychiaters om mensen echt te helpen met het afbouwen van hun medicatie. En te voldoen aan die vraag. Dit is niet iets wat één iemand, wat enkelingen kunnen doen.
Nou goed, wat je net zei, is gelukkig dat je collega's wel het nut ervan inzien. Hè? En wel met je willen meebewegen en het probleem ook wel zien en willen oplossen.
Zeker, en de huisartsen ook.
Ja.
De huisartsen zijn de grootste voorschrijver van psychofarmaca. En ze zijn zeer welwillend, merken we ook, tijdens als ze daar onderwijs over geven en dergelijke. Ja.
Wat ik ook wel leuk vind om te merken, je zegt hier ook terecht, hè, je hebt bepaalde projecten, maar je lijkt ze ook weer los te kunnen laten en weer aan een nieuw project te kunnen beginnen.
Klopt, ja.
Hè, je zegt hier ook, denk, nou, ik heb het probleem geagendeerd, ik ben ook wel deel van de oplossing, maar ik ga dit niet helemaal naar mezelf toe trekken en de enige oplossing zijn. Dat doet mij dan altijd afvragen, what's next for you? Wat is jouw volgende project? Waar ga je nu je tanden in zetten?
Ja, ik zie wel iets ontstaan waar een enorme behoefte aan gaat komen. Je ziet dat steeds meer mensen mentale klachten krijgen. Onder jongeren vooral. En dat is heel erg zorgelijk. En je ziet dat er steeds minder zorg beschikbaar is. We gaan toe moeten nadat we beter voor onszelf zorgen. En ik schrijf nu inderdaad aan een nieuw boek. Een boek over hoe zorg je voor je eigen mentale gezondheid. Ik wil niet dat een doe dit, doe dat boek wordt. Niet een zelfhulpboek, maar wel een heel inspirerend boek vol verhalen hoe mensen dat hebben gedaan. En zonder dat je belerend of dat je mensen de les gaat lezen over. Maar wel dat je ideeën krijgt van oh, maar wacht eens even. En vorige week deelde ik op social media ook een post over glimmers.
Ik heb hem gezien in het zwembad, volgens mij.
Ja, een van mijn eigen glimmers. De eerste keer in het buitenbad, waar ik heel erg blij van word. Kijk, iedereen kent natuurlijk wel het begrip triggers. Wat iets is wat je doet denken aan een trauma of iets vervelends. Maar in het kader van positieve psychologie, er staat natuurlijk iets tegenover. Namelijk, waar word je blij van? En zoek die dingen ook meer op. En dat noem je, ik niet hoor, dat is gewoon een bekende term, maar dat noem je een glimmer. Ja.
Ja, richting de afronding nog de vraag, welke dingen zou je kunnen meegeven aan de luisteraars die ook net als jij hun ervaringen willen omzetten in een positieve verandermindset en niet willen blijven hangen in het negatieve? Jij hebt dat gedaan, je hebt daarover verteld. Welke tips heb je voor mensen?
Ja, een mooie vraag, Wessel. Ik vind het een moeilijke vraag ook. Hè? Wat tips geven aan mensen. Wie ben ik dan, denk ik? Ik kan wel vertellen hoe ik het zelf heb gedaan. Ik weet dat, en je zei dat op een gegeven moment ook in een van je vragen, hè, van ben je niet boos? Natuurlijk, een hele tijd boos en verontwaardigd gebleven, maar er niet in blijven hangen. Op een dag heb ik gewoon besloten, nou is het klaar met de boosheid en verontwaardiging. Het is ook een vorm van energie. En laat ik die energie gebruiken om als motivatie, als motor, om ook iets gewoon in positieve zin te veranderen. We hebben daarvoor ook een eed afgelegd. En iets doen wat ertoe doet. Gebruikmakend van de talenten die je hebt gekregen. Bij mij is dat, ik zeg het in alle bescheidenheid, maar het kunnen schrijven. En bij een ander is het weer iets anders. Gebruik je talent daarvoor.
Ja.
Je wordt er zelfs blijer en gelukkiger van. Dus ja.
Ja, dankjewel.
Dankjewel. Dus ook weer uitgaan van de kracht in jezelf in dit soort gevallen. Remke, hartelijk bedankt voor je komst naar de studio en voor deze prachtige aflevering.
Dank je, Anne.
Dit was weer een aflevering van onze podcast De Zorg Laten Werken. In deze aflevering was psychiater Remke van Staveren te gast, die met de beweging Hart voor GGZ inzet op de kracht van zelfcompassie en een meer menswaardige GGZ. De voorbeelden die ze daarbij in deze podcast aanhaalt, zoals haar boek Minder Slikken en het uitbannen van stigmatiserende GGZ-stokfoto's, laten goed zien hoe ze haar eigen talenten inzet in deze beweging. Hopelijk heb je met plezier geluisterd naar deze aflevering. Vergeet je ook vooral niet te abonneren op De Zorg Laten Werken op je favoriete podcastplatform, zodat je geen enkele aflevering mist.